Vanuit Openbaring 18 hebben wij ons vervoegd bij oud-testamentische profetieën. En dat is met het grote doel om aan te geven dat deze beschrijving in Openbaring 18 en wat er verder volgt, dat die berust op wat reeds in het Oude Testament geprofeteerd was en wat dus tot in de dagen van Johannes nooit vervuld is. En daarbij gaat het over een letterlijk Babel. En dat is mijn belangrijkste punt eigenlijk, een letterlijk Babel, want dat is niet algemeen bekend en aanvaard. En dat komt omdat men in het verleden het een en ander heeft weggeredeneerd. Zal ik u vertellen. Gemeentelijke waarheid, zeg ik u vaak genoeg, gemeentelijke waarheid is men onderweg kwijtgeraakt. Het feit dat wij als gelovigen van onze bedeling uit deze wereld verzameld getrokken worden ten behoeve van een hemelse roeping, erfenis, maar ook wandel, reeds nu, dat is men kwijt. De reden daarvoor is dat men natuurlijk graag hier op aarde het een en ander tot stand zou brengen, zoals iedereen. Zoals ook alle heidenen, bedoel ik maar. Hè. We willen allemaal hier op aarde iets tot stand brengen. En wij christenen moeten dat dus ook, want God zal dat toch wel willen. Het is zijn wereld, enzovoorts. Dat is het verhaal. Maar wat moet je dan doen met die profetieën die zeggen dat de Heer voorlopig eerst iets anders doet en dat hij pas in de toekomst dat zal doen? Het antwoord is, die moet je dus wegverklaren naar het verleden. En dat is wat men systematisch doet. Daarom kon ik het met meneer Van der Laan van de Bond Nederlands Israël ook niet eens worden daarover. Niet dat we er uitgebreid over gesproken hebben. Maar dat kon niet. In zijn gedachtegang was de gemeente ook helemaal niet bestemd voor de hemel als zodanig. Althans, de gemeente had een aardse roeping en erfenis, opname van de gemeente, geen denken aan. Enzovoort. Kon die man gewoon nergens plaatsen in zijn opvattingen. En gewoonlijk gaat het langs een andere route. Het gaat over de route van de antichrist. De antichrist komt in de toekomst, daar hebben wij het uitgebreid over gehad. Antichrist, valse profeet, een hoorn, nog een hoorn. Weet je veel, gaat me nou niet om die details nu. Daar hebben we het later wel weer over. Maar dat staat voor de toekomst. Wel nu, die antichrist zou verschijnen in de dagen van de, waarin het koninkrijk van Christus op aarde zou moeten geopenbaard worden, toch? Toen heeft men uitgevonden dat die antichrist niemand anders was dan keizer Nero. In het verleden. Dit is de Rooms-Katholieke variant. De klassieke Rooms-Katholieke variant. De antichrist, dat is Nero. Dat waren de keizers. Dan wel die ene keizer. Maar de keizers die de christenen vervolgd hebben. En dat hebben ze een poosje gedaan en toen hield het op en toen werd het christendom staatsgodsdienst onder Constantijn de Grote. En daarmee wordt het christendom het koninkrijk gods op aarde in de praktijk met een zetel in Rome. En dat was in begin eerste helft, vierde eeuw. Dus 330, wanneer het maar was precies, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets. En daarmee is het naar het verleden verklaard. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk en die zeggen wij zijn dat koninkrijk gods op aarde, dat is het dan. En de paus is de stadhouder van Christus, dat wil zeggen zijn vertegenwoordiger hier op aarde. Zijn plaatsvervanger vertaalt men het. Stadhouder is het mooie Nederlandse woord daarvoor. De vertegenwoordiger van de hoogste macht. Dat is dan de paus en hij zetelt in Rome en daarmee is alles geregeld. En de wederkomst van Christus, wel nee joh, dat is allemaal al achter de rug. Het koninkrijk is al gevestigd. Komt alleen nog ooit een keer een jongste dag, want het vergaan van hemel en aarde, ja, dat valt moeilijk te zeggen dat dat al gebeurd is. Dus daar komt men niet onderuit. De protestantse variant Scheelt niet veel. Verschilt daar niet veel van. De protestantse variant is de antichrist is al geweest. Het was alleen niet de keizer, het was de paus. En toen kwam de reformatie. En maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Sindsdien is het de reformatie die het koninkrijk gods op aarde bouwt. Hebben jullie die nog? En toen kwam de Britse Israëlbeweging, die vond uit dat wij Europeanen Israëlieten zijn van huis uit. En daar veranderde eigenlijk niks mee, want daar veranderde eigenlijk niks mee. Want er bleef gewoon wij met onze Bijbels en wij met onze christelijke traditie. Wij bouwen hier op aarde het koninkrijk. En dat is het dan. En men verwacht niet meer een 1000 jaar. Integendeel, men verwacht gewoon de jongste dag eigenlijk. Nou ja, niet iedereen. Natuurlijk, er zijn er altijd die wat afwijkende theorieën ontwikkelen. Die heb je onder ons ook. Die denken, ik ga voor mezelf iets bedenken. Kan ik een Bijbelvers niet zo of zo uitleggen? En dan zeg ik altijd, nou, als je echt wil, dan moet het lukken. Waar een wil is, is een weg. Als je eraf wil, dan doe je dat maar. Maar als je de waarheid zoekt, dan, ja, dat is een ander ding, hè. Maar zo gaat dat. Men weet die dingen niet. Maar het punt is dus dat als de antichrist de paus is, ongeacht wie die antichrist is en wat je daaronder verstaat, hoor. Maar als dat de paus is, dan is zijn stad Rome. En vandaar dat je in de traditionele bedelingen leert, nota bene, daar vind je dus toch het idee dat de antichrist hier in Europa zou zetelen en met name in Rome. En dat hij het Romeinse Rijk weer zou herstellen. Vreemd genoeg gelooft men dan ook nog dat het een Jood is. Ik vind het erg inconsequent, want ik kan die dingen met geen mogelijkheid bij elkaar gedacht krijgen. Een Jood aan het hoofd van Europa in, weet ik veel. Nou ja, dat is mijn afdeling ook niet. Maar het berust allemaal op een misverstand. Want Johannes, dat is de enige die het woord antichrist in de pen neemt. Want in de mond weet ik niet zeker, maar in de pen wel, hè. Hij is de enige die dat woord gebruikt in de eerste en de tweede Johannesbrief. Niet eens in Openbaring overigens. Johannes heeft daar het een en ander, ik weet niet meer wat ik zeggen wilde erover. Maar Johannes neemt het woord antichrist, ja ik weet het weer, neemt het woord antichrist en zegt hij is een valse profeet. Niet eens een koning, hij is een valse profeet. En hij zegt, zo, je weet dat die komt, maar er zijn er ook in onze dagen reeds nu vele antichristen geworden. Zodat het niet onjuist is om die term toe te passen op de diverse pausen. Hoewel heel wat protestanten er ook voor in aanmerking komen natuurlijk. En misschien kan je de term dan ook nog wel toepassen op een keizer. Of ben ik niet geneigd welke politicus dan ook te beschouwen als een valse leraar. Ik bedoel, die propageren niet leraren te zijn, dus vooruit maar weer. Heb je dat meegekregen van de week? Roemers vertelde bij zijn afscheidswoorden dat hij ooit een prijs gewonnen had voor de meest betrouwbare politicus. Toen begreep ik ineens waarom hij nu aftreedt. En dat wilde ik gisteren aan iemand vertellen. En voordat ik het kon vertellen, ik was nog niet uitgesproken, die man zei dat hij de meest betrouwbare politicus geweest was. En toen kreeg ik te horen, dat kan helemaal niet, want dat is een contradictio in terminis. Dus toen was er toch minstens nog één iemand die met mij eens was daarover. Dat red je niet als politicus, als je betrouwbaar bent. Dus moeten we Rutte nou feliciteren of weet ik niet. Het zijn zulke moeilijke dingen. Ik ben blij dat ik daar niks mee van doen heb. We hebben wat van doen met het woord van God, dat blijft. En als iemand wordt aangewezen als antichrist, dan zeg ik, ja, dat kan best hoor, dat is punt niet. Maar we hebben het nu over die ene. En die moet nog komen, En het is niet een Jood, wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Het is iemand die zich stelt in plaats van de Christus. Anti betekent in plaats van de Christus. En misschien moet hij dan wel juist geen Jood zijn. Om zich in de plaats van... Het is toch in de plaats van, ter vervanging van... Iemand anders toch? Het hoeft toch niet een Jood te zijn? Het is gewoon iemand die zich stelt in plaats van de Christus. Iemand die het woord van God opzij schuift... want Christus vertegenwoordigt het woord van God... en die een koninkrijk, een wereldrijk wil stichten... buiten God, de waarachtige om. Dat is wat het is. Nou ja, en wie het is, dat is makkelijk zand, dat is de duivel. Maar waarschijnlijk bedoelde men die niet en bedoelde men die hoorn, die vorst die komen zal. Dat is niet de duivel, maar dat is iemand uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman en bovendien nog een Filistijn ook. Volgens wat ik erover lees in de Bijbel. Het hoeft niet een Jood te zijn, dus... Vooruit maar weer. Maar wij komen er bijna niet vanaf, vooral niet van het idee dat Rome de hoofdstad zou zijn van het antichristelijke rijk. En dat is een misverstand, het is bovendien een volstrekte overwaardering van Europa, van de Europese volkeren sowieso. En van de politiek in het algemeen trouwens. En eventueel van de Rooms-Katholieke Kerk. Babel is gewoon Babel. Dat is wat het is. Er is één wereldrijk geweest in de reeks, waarvan Babel niet de hoofdstad was. Dat was inderdaad het Romeinse Rijk. Maar daar vond je wel degelijk de beginselen van Babel terug, waarover wij reeds gesproken hebben. Dus ik ga dat nou niet meer uitleggen opnieuw. Maar Babel... De stad is gewoon Babel. De stad, dat leidt geen twijfel. Dat zijn deze Oud-Testamentische profetieën die in Openbaring 18 en 19 letterlijk worden aangehaald. Zoals we later ook nog zullen zien trouwens, dat dat inderdaad zo is. En dat betekent dus dat aangezien die profetieën in het Oude Testament over niks anders kunnen gaan dan een letterlijk Babel, is dat in Openbaring 18 dus ook inderdaad het geval. Dat Babel ook de bredere betekenis heeft, logischerwijze, van de aanduidingen zijn niet alleen maar van een stad, maar van een heel rijk waarvan het de hoofdstad geacht wordt te zijn. Ja, dat is zo, maar dat is een algemeen beginsel. Altijd zo geweest. Nou goed, maar wij waren gekomen tot in Jeremia 50, de vorige keer. Want Jeremia 50 en 51 zijn twee ellenlange hoofdstukken. En dat bedoel ik precies zo. Waarin tot vervelens toe, als u mij tenminste dat niet kwalijk neemt, gesproken wordt over de ondergang van Babel. En dan mogen uitblijken dat de dingen die hier beschreven zijn nog nooit vervuld zijn. Maar daar volgt uit dat het dus nog vervuld moet worden. Net zo letterlijk als het hier staat, al zeg ik meteen, er zijn een heleboel dingen die hier staan, die zijn niet letterlijk. Want taal is lang niet altijd letterlijk, hè? Meestal niet trouwens. Maar wij waren vorige keer geëindigd ongeveer in Jeremia 50, meen ik, vers 12. Heb ik dat goed? 13, 14, ja. 14, rust u tegen Babel rondom. Dat wil zeggen, doe uw wapenrusting aan. Wapen u, betekent dat, hè. Tegen Babel rondom, gij allen die de boog spant. Ja, daar zijn we mee geëindigd. Met het idee dat hier boogschutters genoemd worden. Want we zouden tegelijkertijd een lijstje maken. Zo bijschrijven, weet u wel. Een lijstje maken... Van, en noteren wie eigenlijk zorgt voor de ondergang van Babel. En hier schrijven we dus op, boogschutters zijn het die dat doen. De lui die de boog, maar ook de pijlen hanteren, is het idee. En dat was Jeremia 40. 50, sorry, Jeremia 50, vers 14. Want Babel heeft tegen de Heere gezondigd en spaart dus de pijlen niet. Een van de klassieke technieken, de strategie, is het schieten van massa's pijlen. Dat moet toch enig rendement opleveren, zoveel mogelijk tegelijk. Ongeacht of men erbij richt, als het maar ongeveer is, is het goed, maar dan zoveel mogelijk. Dat is antiek, ja. En dat is wat hier gezegd wordt. Spaat de pijlen niet, want ze heeft tegen de Heere gezondigd. Juicht over haar rondom. Dat is wat we later lezen in Openbaring. Met een loflied, een juichen over de val van Babel. Men is blij er uiteindelijk van verlost te zijn. Juicht over haar rondom, zij heeft haar hand gegeven, haar fundamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken, want dat is des Heeren wraak. En ik hoop dat u begrijpt dat dat iets van doen heeft met de dag der wraken onze schots, de dag des toons, de dag des Heeren, of hoe ik maar heten mag. Dat is dus het oordeel van de Heer over de volkeren in zijn wederkomst. Wreekt u aan haar, de dag der wraken. Doet haar gelijk als zij gedaan heeft. Roeit uit van Babel, de zaaier en dien die de sikkel handelt in de oogsttijd. Laat hem vanwege het verdrukkende zwaard zich keren en ieder tot zijn volken vlieden en ieder naar zijn land. En dan lezen wij vers 17. Israël is een verbijsterd lam. Heb je wel eens een verbijsterd lam gezien? Een verbijsterd. Ik vind het mooie taal, een verbijsterd lam. Het arme beest weet ook niet meer waar het aan toe is. Een verbijsterd lam dat de leeuwen verjaagd hebben. Dat wil zeggen dat door de leeuwen verjaagd is. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Assur. En deze, de laatste, Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Ik hoop dat u merkt dat deze profetie, deze uitspraken van doen hebben met wat in de afgelopen tijd, voor Jeremia bedoel ik, gebeurd is. Want eerst is het tienstammenrijk vernietigd door Assur. Ik had bijna gezegd weggevoerd. Maar dan moet ik het corrigeren. Moet ik weer zeggen, nou ja, wat er van over was. Die paar duizend, oké, enige tienduizenden die er nog van over waren. Want de miljoenen waren al lang weg. Waren al lang gevlucht. Nou ja, gevlucht. De wijde wereld ingetrokken. Dus wat Israëlieten altijd doen. Als penibel wordt, trekken ze de penibel, ja. Dan trekken ze de wijde wereld in. Zo gaat dat. Dan emigreren zij. Ze zijn in het algemeen toch zonder vaste wonen of verblijfplaats. Ze voelen zich nergens thuis. Ze zijn ook nergens thuis. Dus ze trekken altijd verder. Ze zijn ook de uitvinders van de karavaan en de caravan. En van de, weet zo'n ding, van de covered wagon, weet zo'n ding. Ja. Ik zocht naar het Engels, het Amerikaanse woord. Checkwagon. Hoe heet het ook alweer? Nou ja, huifkarren heet het gewoon in het Nederlands, maar zeg maar. Covered wagon, dat is nog een term. De chuckwagon, dat is het. Ja, dat verstond ik niet, joh. Als je wat zegt, dan moet je het goed zeggen. Ik word een beetje doof. Ik ben al bijna net zo oud als broeder Brands, dus dan kan je nagaan. Nou ja, dat chuckwagon, ja, toen maar weer. Ze trekken altijd verder, het is geen voort dat dat doet, maar Israël wel. Nou goed. Maar eerst is het door Assur weggevoerd, een groot deel van Juda trouwens ook. Dat zijn allemaal helemaal onbekende dingen. Maar vinden we het ingewikkeld, zoiets. Maar een groot deel van Juda is ook weggevoerd in Assyrische ballingschap. En trouwens ook op eigen initiatief de wereld ingetrokken. Maar in laatste instantie is ook een einde gemaakt aan het tweestammenrijk. Dat gebeurde zojuist in de dagen van Jeremia. De dagen waarover hier geschreven wordt. En de laatste vijand, dat was dus inderdaad Babel, Nebukadnezar enzovoorts. Maar dan volgt, omdat het gebeurd is, daarom, zo zegt de Heer de Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen en hij zal weiden op de Karmel. En u weet wat er gebeurt, dan zeggen we, het Babylonische Rijk is ten onder gegaan onder de Meden en Perzen. En door Kores, de Perziaan, hebben de Joden toestemming gekregen om terug te keren naar Jeruzalem. En dan zeggen we, nou, dat hebben ze gedaan en daarmee is de profetie over een terugkeer uit ballingschap vervuld. Punt. En dan is dat in het verleden gebeurd en hoeft het in de toekomst niet alsnog. Maar moesten dan ook niet de 10 stammen terugkeren uit de ballingschap volgens de profetieën? En dan gaat men zich uitsloven en beweren dat de Joden die terugkeren, dat waren alle Israëlieten. Dat wil zeggen, niet alleen van de 2, maar ook van de 10 stammen. Zodat je alle 12 stammen vertegenwoordigd vindt in het Joodse volk. Dat is niet waar. Dat is domweg niet waar. En wie beweert dat dan? Nou, specifiek christelijke kring. Verder nergens. Daarbuiten weet men maar al te goed dat dat niet het geval is. De Joden weten het ook maar al te goed. Zij zijn slechts hooguit Juda en Benjamin en Levi, meer niet. Al kan er natuurlijk altijd een verdwaalde vrouw uit Azië tussendoor lopen. Maar dat doet er vooral rond Kerstmis, ja. Maar leuk is dat, hè? Maar dat doet er verder niks aan af, maar dat is wat men daar redeneert. Maar het is volstrekte onzin en het is historisch gedocumenteerd, ook in de Bijbel trouwens, gedocumenteerd. Ze waren uit Juda, uit Levi en uit Juda. Ze worden opgesomd in de Bijbel zelf. En Flavius Josephus maakt er melding van uitdrukkelijk dat ook de 10 stammen feitelijk konden terugkeren, maar die hebben uitdrukkelijk van de uitnodiging geen gebruik gemaakt. Wordt ons geweld, enzovoorts. En afgezien daarvan, wij vinden die 10 stammen over de hele wereld terug. Dus ja, zo liggen die dingen niet. Dit is namelijk niet vervuld. Maar vergis je niet, in heel het christendom wordt deze opvatting aangehangen dat de terugkeer, zoals beloofd, van heel Israël reeds heeft plaatsgevonden in het verleden. En daarom verwacht men in de toekomst niet alsnog een terugverzameling en ook niet dus een Messiaans Rijk waarin Israël vooraan staat. In de zin van een Israëlitisch wereldrijk met een troon letterlijk in Jeruzalem enzovoorts. Dat heet Giliasme, dat is geloof in de 1000 jaren en dat is een erkende dwaalleer, ook in Calvinistische kring officieel hoor. Nou, men tilt er niet meer zo zwaar aan. Dat kan men niet, omdat men dan helemaal niemand meer in de kerk krijgt, bedoel ik maar. Hè? Dus er wordt nergens meer ruzie over gemaakt, over de Bijbel al helemaal niet. Men is tolerant, je mag erover vinden wat je wil. Als je met trouw naar de kerk komt en je kerkelijke belasting betaalt. En ja, wat is het dan eigenlijk? Ik weet het verder ook eigenlijk niet. Of die mensen nuttig werk doen, ja, waarschijnlijk wel. Daar heb ik het niet over. Maar of het Bijbels is, er komt geen Bijbel meer aan te pas. Allang niet meer, maar die heeft me systematisch dus ook weggeredeneerd. Om maar een plaats in de wereld te kunnen innemen. Want het alternatief is dat deze dingen nog moeten gebeuren in de toekomst. Daar ben ik ook stellig van overtuigd. Moet nog gebeuren in de toekomst. Maar dat betekent dat dat in onze dagen dus niet gebeurt. En dat in onze dagen die 2, die 10 stammen niet verenigd zijn. Dat die 10 stammen dus ook nog ergens moeten zijn. Net als de 2 overigens natuurlijk. En dat in onze dagen dat koninkrijk van Christus op aarde niet gestalte zou krijgen. En dat het dus ook onze roeping niet is om dat te bewerkstelligen enzovoorts. Ook niet onze roeping is om de Joden of de andere Israëlieten of allemaal terug te brengen naar het zogeheten Palestina of zo. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Nou ja, en dan heb je dus een probleem. Zoals de roeper schreef. Was dat een recent stukje, broeder? Oh. Oh ja. Oké. Maar het gaat dus wel gebeuren. Ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. Dat was in die dagen al een keer tot op zekere hoogte gebeurd. Maar u weet hoe het is met die profetieën. Ze hebben een aanleiding in historische gebeurtenissen. Die historische gebeurtenissen zijn in zichzelf een soort illustratie van wat in de toekomst nog zou gebeuren. En daarom zijn ze niet zozeer de voltooiing van die profetieën in de zin van de totale vervulling daarvan. Maar integendeel, ze zijn een aanvulling op die profetieën, omdat ze een illustratie geven hoe die profetieën alsnog vervuld zullen worden. Dat is klassiek wat ik nu weer zeg. Want ja, dat vinden we in zoveel profetieën terug. Met name die van Antiochus Epiphanes, dat is een van de meest bekende in dit verband. Dat zijn profetieën uit Daniël. Waarvan je niet in de gaten hebt op welk moment en bij welk woord of bij welk vers de profetie overspringt van een inmiddels historische figuur naar gebeurtenissen die nu nog in de toekomst liggen. Maar de historische figuur van Antiochus is een beeld, een type, een illustratie van een figuur die in de toekomst alsnog zal komen. Heb je dat? En zo gaat dat. En de gedeeltelijke terugkeer van slechts een deel van het Joodse volk in de dagen van Kores de Pers, om zo te zeggen, is een illustratie van hoe ooit heel Israël terugverzameld zal worden. Maar dat is in de dagen van de Messias. En gek genoeg, dat geloven de Joden ook. Althans de orthodoxen. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. En als je vraagt hoezo Assur en Babel, want het is dan toch in tegenwoordig wel heel lang geleden, moet ik u zeggen, nou ja, Babel in de toekomst, dat is niet lang geleden, het zal letterlijk Babel weer zijn. Maar bovendien die idee is dat nationaal het 10-stammenrijk ten onder ging aan Assur en nationaal het 2-stammenrijk ten onder ging aan Babel. En als de dat herstel daaraan gekoppeld wordt, betekent het dus dat je in de toekomst een nationaal herstel krijgt van Israël, van zowel de 10 als de 2 stammen. En niet maar een geestelijke vervulling in verband met de gemeente of iets dergelijks, iets vaags, maar gewoon letterlijk. En dat gaat niet over dat ineens alle Israëlieten zalig worden of zo. Dat gaat erom dat er weer een rijk, een natie, een rijk, een koninkrijk van Israël gevestigd zal worden op aarde met Jeruzalem als hoofdstad. Waarschijnlijk dat Trump dat ook wel leuk vindt, maar die halen het wel weer tussenuit. Hè. Daar gaat het om, hè. Dat is de achtergrond van het hele verhaal. Hè. Wat maakt het uit? Wat is eigenlijk een hoofdstad? Nou, wat is dat? Ja, ik weet het ook niet. Doe eens een poging. Daar woont de koning. Nou, bij ons niet hoor. Daar zetelt de regering. Nou, bij ons niet hoor. Toch? Wat is dat eigenlijk? Een idee. Maar waarom is het zo belangrijk als het alleen maar een idee is? Terwijl er niet eens een koninkrijk bestaat. Bovendien, Jeruzalem, daar zetelt echt de Knesset, hoor. Ik weet het zeker. Want sommigen van ons hebben voor het gebouw gestaan. Waar die grote menora staat, weet u nog. Met het hek eromheen, met prikkeldraad. Maar goed, laat maar zitten. Maar daar zetelt, het is echt Jeruzalem. Hoezo doet men zo allergisch over Jeruzalem? als hoofdstad van... In de praktijk is het dat. In de theorie, wat maakt theorie nou uit in dat geval? Maar het is die idee, het is die Messiaanse gedachte die erachter steekt. Het is... Moet het de hoofdstad van de wereld worden? Ja, als de Messias komt. En Lies probeert me dat te vermijden. Dat wil zeggen dat de Messias komt. En een van de methoden om het een en ander te vermijden is om het al de hoofdstad te maken zonder dat de Messias gekomen is. Dan komt hij later en dan is zijn plaats al ingenomen. Dat is ook een manier hoor. Dat is wat de duivel doet, toch? Nou ja, denk er maar eens over na. Ja, het speelt een rol. Tot vandaag en al heel lang. En misschien blijft het ook nog wel lang zo. Maar in ieder geval moet het uitdraaien op dat de grote koning, heet dat, uit het huis van David, zich daar zal vestigen. En mind you, in de dagen van Jeremia kwam een einde aan het koningshuis van David in Jeruzalem. En het is deze Jeremia die ons hier toespreekt. Er bestaat geen natie meer, Israël, onder die naam. Maar toch, het gaat wel weer komen en het moet nog gebeuren. Het duurt niet zo lang meer. Nou goed, want er staat, ik zal Israël weder tot zijn woning brengen en hij zal weiden op de Karmel en op Bazan. Dat worden geachte vruchtbare plaatsen in het land te zijn. Karmel enerzijds en Bazan anderzijds. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraïm en Gilead verzadigd worden. Dit is interessant, want Efraïm, dat is... Nou ja, als ik het nou helemaal precies moet... Hoe nauwkeurig moet het? Oké. Efraïm, dat is eigenlijk het gebied van de Westbank van vandaag. Het zogenaamd door de Palestijnen bezette gebied. Maar in ieder geval, het is aan de westzijde van de Jordaan. Samaria kan je het ook noemen, maar dat is Efraïm, want Samaria, de stad, was de hoofdstad van de 10-stammenrijk onder de naam Efraïm. Dus Efraïm is aan de westkant, maar Gilead ligt aan de oostkant van de Jordaan in het tegenwoordige Jordanië. Ja. Het beloofde land ligt niet alleen maar aan de westzijde van de Jordaan, het ligt ook aan de oostzijde van de Jordaan. Dat is ook het deel dat het eerste veroverd is en weggevoerd geworden is, Gilead. En de lui die weggevoerd zijn, zijn trouwens bekend geworden en gebleven onder de naam Galaten uit Gilead. Eventueel als Galliërs. In een modernere variant. En via een andere taal als Kelten. Kelten. Gelden. Gilead. Gileadieten. Kelten. Het is volstrekt hetzelfde. Ja, en dat soort dingen, ja, dat vind je niet makkelijk terug in je Bijbelse encyclopedie. Maar daarom vertel ik het u natuurlijk ook, hè. Dat het zo zit. Gilead. Ja. Daar woonde trouwens de halve stam van Manasse ook nog, hè. En Ruben. En dat is niet niks, want Ruben was de natuurlijke eerstgeborene. En de halve stam van Manasse. Ja, de Manasse was samen met Efraïm de eerstgeborene. Na correctie, zal ik maar zeggen. Als zonen van Jozef. Van Gods wegen aangewezen. En dan had je nog die bende uit Gad. Want Gad betekent bende, dus vandaar dat ik dat zo zeg. Maar dat waren niet de minste stammen die daar woonden, hoor. En dat is in Jordanië. En nog wat, omdat we het toch over politiek hebben nu even, doe ik het maar weer even. Men zegt dan, nee, we gaan voor een twee-staten oplossing van het probleem. De staat Israël en de staat Palestina. Maar één generatie, of zijn het inmiddels twee generaties geleden? Nou ja, in mijn tijd net niet, maar die van broeder Brands nog wel, hebben ze die twee-staten-oplossing al toegepast? Dat is al gebeurd. En dat is mijn bezwaar. Niet dat ik me met politiek moet bemoeien. Maar als ik bezwaar heb, dan zou het zijn op die grond. Dat is al gebeurd. Maar het was wel degelijk in mijn tijd. Want in mijn tijd heb ik nog horen vermelden, uitgebreid in mijn jeugd nog horen vermelden, dat al die zogenaamde Palestijnen, of althans, toen heette ze nog niet zo, toen heette ze Palestijnse vluchtelingen. Toen hadden ze nog niet uitgevonden dat ze zich een volk moesten gaan noemen. Dat al die zogenaamde Palestijnse vluchtelingen die links en rechts in vluchtelingenkampen woonden, inmiddels al jaren, dat die opgevangen zouden moeten worden officieel door Jordanië, omdat, ja, officieel door, nee, niet dat iemand dat bedacht had, maar dat juridisch moest Jordanië ze opvangen, want het hele gebied daar, westelijk, maar ook oostelijk van de Jordaan, was ooit in Engelse handen, in Britse handen, nou ja, Frans ook trouwens, maar na de Eerste Wereldoorlog was dat. Toen heeft men dat hele Ottomaanse, dan wel Turkse Rijk ten onder gebracht. In officieel 1917 was dat. En daarna heeft men gezegd dat de Joden zich vrij... Nee, men heeft... wat anders zeggen. Men heeft het land verdeeld. Westelijk van de Jordaan mochten Joden uit waar ook ter wereld zich vrij vestigen. De westkant van de Jordaan. En de oostkant, oostelijk van de Jordaan, niet. En Arabieren mochten zich overal vrij vestigen. En daarmee is de verdeling van het land toen gemaakt. Heb je dat? Waarbij Arabieren ook gewoon westelijk van de Jordaan mochten wonen, maar daar waren de Joden ook vrij om zich te vestigen, enzovoorts. En de Joden hebben toen via fundraising, via geldinzameling over de hele wereld, hebben ze land gekocht. Ja, het Joods Nationaal Fonds, zeker wel. Land gekocht van de Arabieren om zo te komen tot hun eigen Joodse staat. Daarmee hebben ze geen Arabieren verjaagd, althans niet officieel. Het kan best zijn dat er iemand gezegd heeft, een Jood gezegd heeft tegen een Arabier, wegwezen jij. Maar ik denk dat het andersom ook gebeurd is, dus dat maakt mij niet zoveel uit. Maar dat is wat gebeurd is. In elk geval, het land is verdeeld en de Jordaan was de scheidslijn. En als je het op de kaart ziet, dan zie je dat je maar een heel klein stukje land hebt aan de westkant van de Jordaan. Van de Jordaan naar de Middellandse Zee is maar een klein stukje. Echt. En oostelijk van de Jordaan is heel veel. Hoewel het grotendeels een zandbak is. Maar ja, je kat zou er blij mee geweest zijn. Niet? Nou ja. Niettemin, het is een heel groot stuk land dan, maar die twee staten oplossing. En toen is daar de staat Israël gesticht in 1948, maar ook de staat Jordanië. Die zijn in principe even oud. Ik weet niet precies, er zal wel een dag tussen zitten of een jaar of misschien iets meer. Maar ze stammen allebei van de verdeling van het Midden-Oosten langs een lineaaltje. Dat hebben ze ergens op een kantoortje uit zitten denken, een streepje strekken. We zijn waarschijnlijk zakmessen gooien. Nou ja, we zitten. Landverdelen heette dat in onze jeugd. Dat is waarschijnlijk daaraan ontleend, maar daar gaat het nou niet over, dat spelletje. Maar men heeft het land verdeeld toen. En toen werd het 1948 en toen werd de Joodse staat uitgeroepen onder goedkeuring van de Verenigde Naties. En toen zeiden die Arabieren daarnaast, die zeiden, als dat gebeurt, dan is het oorlog en dan jagen we al die Joden het land uit de zee in. En toen hebben ze de oproep gedaan aan alle Arabieren die in de Joodse staat woonden, dat wil zeggen aan de westkant van de Jordaan. Ze hebben gezegd, gaan jullie er maar uit, gaan jullie even opzij, dan schieten we al die Joden eruit. Dan schuiven ze met de dragline of heet zo'n ding, met de shovel of met de tanks, dan schuiven ze allemaal de zee in en daarna kunnen jullie terug. Nou ja, en dat zijn dus de Palestijnse vluchtelingen. De vluchtelingen uit Palestina. Die voor de gelegenheid het land verlaten hebben, om ruimte te geven aan de vernietiging van de Joodse staat. En daarna wilde de Joodse staat ze dus niet terug hebben. Ze hebben ons in de steek gelaten om ons land te beschermen en op te bouwen. Ze hadden Israëlisch staatsburgerschap, echt wel. Maar ze zijn eruit gegaan. Als vijanden van Israël, om zo te zeggen, dan heeft Israël gezegd, maar die willen we niet meer terug. Nou ja, waar moet je ze dan laten? In Jordanië uiteraard. Aan de andere kant van, dat is niet gebeurd. Ze hebben daar ze in kampen gezet. En ze hebben zichzelf in kampen gezet om een probleem in stand te houden. Een probleem te maken wat er eigenlijk niet was. Want ze hadden gewoon vrij moeten kunnen leven in Jordanië. Maar dat is dus niet zo gegaan. En uiteindelijk, na jaren, hebben ze zich uitgeroepen tot Palestijns volk. Ze hebben het probleem in stand gehouden. En bovendien hebben ze zich zwaar vermenigvuldigd van hooguit enige honderdduizenden tot miljoenen, die zich allemaal Palestijnen noemen, alsof het een volk zou zijn. Hetgeen niet het geval is, het waren vluchtelingen uit een land dat de Romeinen Palestina genoemd hebben. Het waren allemaal Arabieren. Echt? Nou, zo is het gekomen. Zo hebben ze een Palestijns volk uitgevonden. En ze vertellen ons nu, een generatie verder, of twee generaties verder, vertellen ze ons dat de Joden in de tijd van de Zionisten het Palestijnse volk uit het land verdreven hebben. Wat een onzin. Begrijp je me goed? Ik maak geen propaganda voor de staat Israël. Ik vind dat die staat niet zou mogen bestaan op Bijbelse grond. Ik ben van mening dat een ongelovig Israël en dus ook een ongelovig Juda geen enkel recht op dat land kan laten gelden. Op geen enkel land trouwens, maar op dat land zeker niet, want dat land is het land van de Heer en die zegt, je kan erin wonen, maar dan moet je je aan mijn onderwijs, aan mijn Torah houden. En omdat men dat niet wilde, heeft de Heer hen als volk eruit gezet. En dat je als individu je daar vestigt, vind ik op het randje. Maar dat je daar een eigen staat sticht onder de naam Israël, ja, dat is God geklaagd. Dat vind ik. Hebben jullie dat nog? Maar ga me nou niet vertellen dat ze bij die gelegenheid een Palestijns volk uit het land verjaagd hebben. Het was een land waar niemand wilde wonen. In de tijd, nou een jaar of 100 geleden, iets langer, enzovoort. En een land wat opgekocht is van Arabieren in het algemeen. Een land wat bovendien vervolgens in cultuur gebracht is via de kibbutzim, enzovoort, enzovoort. Ik vind het geen prettige methode. Het is volstrekt atheïstisch en communistisch, de manier waarop het allemaal gebeurd is. Maar daar hebben we het allemaal verder niet over. Waar het over gaat, is dat het land eerst ten onrechte Palestina genoemd is. Want eigenlijk heet alleen de Gazastrook zo. Omdat daar de Filistijnen woonden, van ouds. Maar dan praten we over honderden jaren voor Christus hoor. Maar de Romeinen hebben het land zo genoemd, Palestina genoemd. Juist om de Joden hun rechten te ontnemen. Ze moesten af van de naam Judea namelijk. Want dat betekent het Joodse land. En daarom hebben ze het land Palestina genoemd. Enzovoort. Heb je dat nog? Maar wat er woonden, wie er woonden, ja, dat waren Arabieren. Van de verschillende stammen die er zijn. Maar een Palestijns volk bestaat niet. En als die een Palestijns volk, een Palestijnse staat claimt in een land wat geacht wordt Palestina te heten. Ja, jongens. Wat worden wij aan alle kanten in het ootje genomen? Dat is een soort boot, dat weet u, een ootje. Maar maling, dat lijkt erop, ja. Maling lijkt op het ootje. Daar word je dan ingenomen en dan... ik vind het God geklaagd, zulke dingen. Maar dat kan, dat betekent dat je leeft in een wereld waar de leugen heerst. Van alle kanten dus, hè, uiteindelijk. Maar goed. Maar het speelt wel een rol in onze tegenwoordige tijd. Nou goed, dat was weer over de toestand in de wereld. Nou goed, evangelisch gebruik. Ja. Want Johannes de Heer schreef in Zoeklicht altijd een rubriek over de toestand in de wereld. En broeder Kits deed het ook, Jan Kits, in zijn blad De Morgenster enzovoort. En daarna trouwens ook in het Zoeklicht, overigens. En we hebben natuurlijk ook nog gehad, wat is die man ook alweer? Hilterman, kent u die nog? Directeur van De Wereld bespreekt de toestand bij de Haagse Post. Dat was de variant van Wim Kan in de tijd, hè? Op zondagmiddag. Mijn vader sloeg het nooit over. Als hij even thuis was, zondagmiddag om 1:00, ging een kleine zwarte radiootje aan. He? Dan moest hij snel wezen, ja. En dan kwam meester GBJ Hilterman. Meester GBJ Hilterman, directeur van de Haagse Post of zoiets. Of hoofdredacteur, weet ik het. Bespreekt de toestand in de wereld. En ik heb het nooit vergeten, want die man die sprak prachtige Nederlandse volzinnen. Sindsdien nooit meer voorgekomen. Nou, de enige die ik nog ken was Godfried Bomans, die deed het ook nog. Hoewel wat langzamer en bedachtzamer. En daarna, en vandaag erger ik me groen en geel aan al die lui die voor de televisie of de radio praten. Zo wordt een vraag gesteld en dan zeggen ze ja, kijk nou ja. En dan beginnen ze te praten, onderbreken zich, beginnen een andere zin enzovoort. En op zijn minst beginnen ze met ik vind dat zo erg. En doodvermoeiend. Want je moet al die woorden eruit vullen. Stopwoorden heten dat. Dan vullen ze de gaten mee. Het zijn mensen die niks te zeggen hebben. En die de verstandig aan zouden doen dat ook niet te doen. En in plaats, omdat ze dan krijg je altijd om die, als je kijkt naar, dat is een prachtige zin. Als je kijkt naar, ze doen het dom, want ze zeggen het heel snel. Dat is nou dom. Ze moeten het langzamer doen. Kunnen ze in die tijd echt bedenken wat ze echt willen gaan zeggen. Maar daar gebruiken ze die zin voor. Als je kijkt naar. Slaat nergens op. Als je er niet naar kijkt ook, maakt geen verschil. Let maar op. Let maar op. Mark my words. Maakt totaal geen verschil. Slaat helemaal nergens op. En kijk nou ja. Nou ja, kijk is ook goed. Nou ja, kijk, zo beginnen ze allemaal. We hebben niks te zeggen, weten niks. Domvolk. Vind ik het verschrikkelijk. Maar goed, de Bijbel is wel anders. Mooie zinnen. Daarom zegt de Heer Schare, ik zal Israël weder tot zijn woning brengen naar Karmel en Bazan. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraïm en Gilead verzamelen. Iemand zei, maar je moet dat overdrachtelijk nemen, terugverzamelen. Want het gaat over de verzameling van de kerk in onze dagen. Oké, we gaan het proberen. Wat betekent dan Efraïm? Wat betekent dan Gilead? Wat betekent dan Bazan en Karmel? Niks dus. Nou, houd er dan over op, over dat soort dingen, van dat je dat overdrachtelijk moet nemen. Dat kan niet. En men doet het ook niet, men slaat het gewoon over. En mensen die niet gehinderd worden door gebrek aan kennis van de Bijbel zeggen, oh, is dit dat zo? Ja, oh ja. Ja, dat ja, is ook wel logisch ook, ja. Dat is niks logisch aan. Lees maar wat er staat. Het logische is dat het letterlijk vervuld zal worden. Zie? En als je daarna vaststelt dat dat nou eenmaal Gods werk is, dat als hij beloften gedaan heeft, dat hij ze ook vervult. En dat hij ook andere beloften die hij aan andere mensen onder andere omstandigheden gedaan heeft, dat hij die ook vervult, ooit en een keer. Ja, dat is waar, maar dat is geen vergeestelijking van profetieën. Dat is alleen het vaststellen van dat bepaalde waarheden zich overal uitdrukken. En inderdaad, de Heer heeft wat beloofd. Met andere woorden, hij heeft beloofd ook aan Israël, niet aan Juda, maar wel aan Efraïm, het eerstgeboorterecht, zodat de gemeente van eerstgeborenen uit onze dagen inderdaad niet Joods van karakter is, maar Efraïmitisch. En voortkomt uit Efraïm en Manasse en dus uit Gilead. Hebben we nog? Gilead. Weet u wie Gilead was, die meneer? Gilead? Die man uit de Bijbel? Gilead. Was een zoon van Machir en dat was een zoon van Manasse. En de naam van Machir, daar komt de naam Amerika vanaf. Ja, Amerika van Machir. Zeg, Machir. Amerika. U dacht van Amerigo Vespucci. Ja, maar hoe komt hij dan aan zijn naam? Dat is de verbastering via Latijn enzovoort van de naam Machir. Ja, dat is allemaal gedocumenteerd, maar u denkt toch niet dat ik daar werk van ga maken om u dat voor te houden. Ik denk ook niet dat u het op prijs zult stellen als ik dat ga doen. Maar dat is de herleider, dat is de Joodse naam. De Joden hebben meegenomen, een Bijbelse Hebreeuwse naam, Machir. Maar in een andere taal, dan verandert zo'n naam. Ik ben trouwens laatst bezig geweest met de oude familie Klein-Hanevoort. En dan heette ze Jan Berend enzovoorts. Ik kan ze niet terugvinden. Tot het blijkt dat ze Rooms-Katholiek waren. En dan heette ze Johannes Bernardus. Jan Berend is het gewoon, hè? Johannes Bernardus. Maar het is heus hetzelfde. Hebben die nog? Ja, en dan heet iemand Zweer van zijn voornaam. Dat kun je ook niet terugvinden. En dan heet die Essuaris of zoiets. In het Latijn, via de Latijnse boekhouding, kerkelijke geschriften uit de Achterhoek. De verre Achterhoek is dat, hè. Omgeving Groenlo is dat. Dat is Rooms-Katholiek daar. En dus die kerkelijke doop- en trouwboeken zijn in het Latijn. Maar dat heet echt niemand Jan, hoor. Dat heet dus Johannes of Joannes, wat volstrekt hetzelfde is, enzovoorts. En dezelfde. En Machir, ja, dat is Joods of Hebreeuws. Maar het moest toch in het Latijn allemaal? Ook in Nederland? Hugo de Groot heet ook Grotius, hoor, van zijn achternaam. In heel de wereld is hij bekend als Grotius. Behalve in Muiden. Maartenberg, waar het maar was. Daar is het de Groot. Maar voor de rest was het Grotius. Dan wordt het verlatiniseerd. Enzovoorts. En Machir wordt Americo. Of Amerigo, go. Met een zachte K, dat kan allemaal. Enzovoorts. En zo vind je die namen terug. Heb je dat? Nou ja. Toen. Ephraim, Gilead, Bazan, Karmel. Daar zal Israël teruggebracht worden. Maar bij die gelegenheid zal Babel, dat is de strekking van dit schriftgedeelte, vallen. Het laatste stukje van Israël was het tweestammenrijk, of wat er van over was, rondom Jeruzalem in de dagen van Jeremia. Nou, daar was niet veel van over. Uiteindelijk nog maar enige tientallen mensen of zo. Maar er was van die staat uiteindelijk niks over. Maar de Heer laat via Jeremia weten, het wordt ooit weer anders. En er zal weer een Israëlitische staat gesticht worden, met de tien en de twee stammen verenigd. Tot één volk en één kudde en één koning en één herder. Weet u nog? Ezechiël is dat. Een tijdgenoot van Jeremia. Die leefde dan onder de tien stammen in ballingschap. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat zal weer gebeuren. Kortom, het was Assur en Babel waaraan Israël nationaal ten onder gegaan is. Maar Assur en Babel zullen alsnog in het oordeel des Heren komen in de toekomst. Dat is in de dagen dat Israël weer zal herrijzen. De dagen waarin de Heer Israël uit haar graven zal doen opkomen. O, Ami, o mijn volk. Ezechiël 37 was dat. En ik vertel dat zo uit mijn hoofd. Wat losjes om te demonstreren dat dat dingen zijn. Ja, die berusten we niet op een ingewikkelde uitleg van één Bijbeltekst. Dat staat zo vaak in de Bijbel, dat hoef je maar gewoon te lezen, dan weet je dat. Gewoon, letterlijk. Zie. En dat er soms nog wat achter steekt. Dat die waarheid, die oppervlakkige waarheid, dieper reikt. En dat het niet alleen gaat over een nationale wedergeboorte, maar ook over een geestelijke wedergeboorte van de individuele Israëliet, die dan weer berust op de dood en opstanding en dus wedergeboorte van Christus zelf. Ja, dat is ook zo. En dat dat het algemene werk is wat God in onze dagen doet. Een nieuwe schepping voortbrengen uit een oude, bedoeld sinds Adam, hè? Ja, dat is inderdaad zo. En dat het gebeurt door de kracht van zijn woord. Het zaad der wedergeboorte. Het evangelie, kracht Gods tot zaligheid. Jazeker, dat is allemaal zo. Dat vind je dus ook allemaal wel terug. Maar het doet niks af aan wat ons gewoon hier in klare taal verteld wordt. Israël zal hersteld worden. En de vijand van Israël zal vernietigd worden. En dat is uiteindelijk inderdaad Babel, ja. Dat is wat gezegd wordt. En dan vers 20, voor alle duidelijkheid. In die dagen en te die tijd, spreekt de Heer, let op die dagen, die tijd. Dat is twee keer hetzelfde. En bij die zeg ik altijd dat het bij ons heet een aanwijzend voornaamwoord. Niet die, maar die. Of niet deze, maar die. Maar er eigenlijk... Deze wijst iets dichtbij aan en die wijst iets veraf aan. En die dagen is niet al te specifiek. Het betekent gewoon nu nog niet, maar later in de toekomst. Het is dus synoniem met het zal zijn in de laatste dagen, spreekt de Heer, enzovoorts. Dat zijn niet deze dagen, maar zijn die dagen. Die dagen, ooit een keer. In die dagen en te die tijd, in de toekomst betekent het dus, spreekt de Heer, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda zullen gezocht worden, maar zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze, degene vergeven die ik zal doen, overblijven. Waarna de vraag is, en wie zal de Heer doen overblijven? En het antwoord is, de gelovigen, dat u niet zegt de uitverkorenen. Want dan moet ik gewoon de vraag nog een keer stellen, want wie heeft God dan uitverkoren? En, nee, het zijn woorden uit Romeinen 11. Zo is er ook in onze tegenwoordige tijd, ook in deze tijd, een overblijfsel... Een gelovig overblijfsel, na de verkiezing zijn er genade. En abusievelijk, maar dat komt door een specifieke leer, abusievelijk denkt men, God wijst mensen aan die en die laat ik overblijven. Maar zo ligt het niet. God heeft gezegd wie die doet overblijven, namelijk gelovigen. En het impliceert, God zal de ongelovigen wegdoen. Dat is het algemene Bijbelse beginsel. En dat is wat hier staat. En dat overblijfsel, ja, dat is een vaste term. Met name ook uit Jesaja, maar het is een vast begrip. Heel de Bijbel door eigenlijk. Stamt trouwens al uit Genesis. Maar het was uit de geschiedenis van Jozef. Dat Jozef zegt, God heeft mij gebruikt om u tot overblijfsel te stellen op aarde. Zegt hij tegen zijn broers. Wie zegt dat? God heeft mij gebruikt, de Heer heeft dat gedaan om u tot overblijfsel te stellen op de aarde en u te verlossen met een grote verlossing. Maar het was wel Jozef die het zei. En Jozef is de erfgenaam van het eerstgeboorterecht. Het is niet Juda die het zei. Heb u dat nog? Het overblijfsel in onze dagen is inderdaad uit Jozef. Die broers wisten dat niet, wij weten het ook niet. Maar ja, ik heb het u nou verteld, dus dan weet u dat. Maar het is niet algemeen bekend, nee. Maar ik beschouw het als een voorrecht deze dingen toch te mogen weten. Hoe dat dan gaat. Het is toch via Jozef. Ergens in het buitenland waar hij het niet verwacht, waar hij het niet zoekt en waar men het niet weet. Maar als het helemaal over gaat, het is Jozef. Het is niet Joods. Het is Israëlitisch. Ja, het is een ander verhaal. Ja, het probleem van Israël is natuurlijk eigenlijk niet eens het probleem van 2 of 10 stammen. Het probleem van Israël is dat het natuurlijke volk van oorsprong niet Israël heet. Namelijk, de naam Israël is een titel. Je kan het best als een titel beschouwen. Een titel die Jacob kreeg nadat hij zijn geloof betuigd had. Zoals dat in de Bijbel wel vaker gebeurt. Iemand als Simon, die krijgt de naam Petrus mee. En iemand als Jozef krijgt de naam Barnabas mee in het Nieuwe Testament. En zo zijn er nogal een paar te noemen. Jerubbaal kennen wij ook. Dat was Gideon. Noem maar op, die dingen gebeuren. En Jacob wordt Israël genoemd. En de naam wordt afwisselend gebruikt. Hoewel het bij gelegenheid toch verstandig is om er even aandacht aan te geven. Want als Jacob hoogstpersoonlijk Israël heet in een schriftgedeelte, betekent het wel dat hij op dat moment echt de functie van de profeet vervult. Dan krijgt hij zijn titel mee in de bladzijde van de Bijbel. Het volk wat van hem afstamt zou moeten heten Jacob. Dat was zijn oorspronkelijke natuurlijke naam. En u weet, dat is met al die volkeren in de Bijbel zo, al die 70 volkeren die genoemd worden in Genesis. Ja, die heten naar hun stamvader. Zelfs de hele mensheid heet naar de stamvader Adam. Adamieten, men vertaalt het dan met mens, maar het is een beetje een misverstand eigenlijk. Enzovoort. Maar dat volk, dat natuurlijke volk, zou als natuurlijk volk Jacob moeten heten. Zo heet het in de Bijbel ook, bij gelegenheid. Alleen, het heet bij gelegenheid ook Israël. Maar de vraag is, wie is Israël? En het antwoord is, dat is dat volk dat van Gods wegen is aangesteld om hem te dienen. Dat heet Israël. En als dat volk eventueel, geheel of gedeeltelijk, theoretisch, hypothetisch, ontslagen wordt uit die dienst, verliest het daarmee die titel. Want zo gaat dat met titels. Zeker met koninklijke titels. Dan ben je misschien nog steeds doorluchtig en hoog. En wat dat maar was, maar of je ook koninklijk bent, dat is nog maar de vraag. Dat is een juridische aangelegenheid en niet maar een kwestie van geboorte. Wie is Israël? Als Israël, dat was later de naam van het tienstammenrijk, omdat de naam meeging met de eerstgeborene van Israël, dat was dus Jozef en dus Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. Als later het tienstammenrijk onder de naam Israël, het koninkrijk Israël dus, is weggevoerd naar Assur, dan wordt er over Juda, het tweestammenrijk, gezegd, maar Juda heerste nog met God. Ik weet uit mijn hoofd zo gauw niet waar het staat, ik was hier niet op bedacht. En de leeftijd speelt parten en mijn geheugen was toch al slecht, dus vooruit. Maar Juda heerste nog, ik meen een Hosea, maar Juda heerste nog met God. Maar met God heersen, dat is de vertaling van de naam Israël. Heb je dat? Want Sar, dat is vorst of heerser, wat het maar is. En El, dat is God. En Israël betekent vorst met God of strijder met God. Of hangt er vanaf in welke context het staat en vertaald moet worden. Maar het is heersen met God. Het is per slot een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom. Een volk, Gods eigendom om hem te dienen en daarom draagt het de naam Israël. Maar als het daaruit ontslaat, als Israël zijn de uiteindelijke tienstammenrijk ontslagen wordt uit het priesterambt, dat is Hosea 4. De beroemde tekst, mijn volk gaat ten gronde, hoe het maar vertaald is. door een gebrek aan kennis. Ik ga er nou maar niet op de vertaling in, maar mijn volk gaat er, mijn volk wordt stom gemaakt. Het wordt stom gemaakt, dama, dat woord is het, en het is dom. Stom, dumb in het Engels, dom, stom. Het wordt nietszeggend gemaakt. In de brede betekenis van de term, omdat het zonder kennis is. Dat wil zeggen, het heeft niks te melden, het heeft geen kennis, daar had ik het straks over toch. Het heeft geen kennis, het heeft niks te melden, maar daarmee is het ontslagen uit de priesterlijke functie van Israël. Want Israël is priesterlijk volk, aan hen is het woord van God toebetrouwd, zou wat te zeggen hebben. Maar als het woord kwijt is, is het een nietszeggend volk, om twee redenen. Het heeft geen boodschap meer van Gods wegen, maar daarmee is het ook een volk als alle anderen geworden. Dat is nikszeggend. Het is als iedereen. Dat heet ook zo, het vermengt zich met de heidenen, met de volken. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Maar daarna is het de naam Israël kwijt. En het is van de bladzijde van de Bijbel verdwenen. En het neemt nog net afscheid onder de naam Isaac, in het boek Amos namelijk. En zo komt het volk terecht op de bladzijde van de ongewijde geschiedenis. Maar niet meer onder de naam Israël. Dat weet iedereen, want kijk, als de 10 stammen verdwenen zijn onder de volkeren, en in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, zullen ze weer tevoorschijn komen, zoals de Joden officieel geloven, en wij ook, hè? Dan betekent het dat ze onder de volkeren op aarde leven, bestaan, onder andere namen. Of onder een andere naam. Dat is wat het is. Dat is de reden voor. Ze zijn de naam Israël kwijt. En ook niet waardig geacht. Want ze staan niet meer in dienst van God. Ze zijn van Ami Lo Ami geworden. En dus de naam Israël kwijt. Waarna de vraag vervolgens is. Hoeveel recht kan Juda, twee stammen rijk, laten gelden op de naam Israël? Nou, meen ik dat ik u wel eens gelezen heb uit de Bijbel, hoe er staat dat de Joden, na de wegvoering van het 10-stammenrijk, hoe het 2-stammenrijk zegt, ha fijn, ga jullie maar weg, dan nemen wij de erfenis over en zijn wij Israël. Het 2-stammenrijk heet Juda, het 10-stammenrijk heet Israël. Israël verdwijnt via Assur. En Juda zegt, dat is mooi, nemen wij de naam over, de erfenis. En daarom claimen de Joden tot vandaag de naam Israël. En heet het Judaïsme, de Joodse synagoge, heet de Israëlitische godsdienst. En dat weet ik zeker, want in de oude aardrijkskundige boeken, want u weet dat ik een aardige bibliotheek heb, daarom ben ik zo klein behuisd. Maar de aardrijkskundige boeken, daar staat in woonplaatsen in Nederland, dorpen en steden en gehuchten en vlekken en wat het maar was, hoeveel inwoners er zijn. En er staat erbij, zoveel zijn Neder-Duits gereformeerd. En zoveel zijn Gronings doopsgezind. Gronings doopsgezind. En zoveel Israëlitisch staat er dan. Maar ze bedoelen Joods. Maar ze noemen het Israëlitisch omdat de Joden het zo noemen. Ten onrechte. En dat is wat die roeper, waarover gelezen is in inleidende woorden, dus inderdaad aanhaalde. Dat is historisch. Men wist niet hoe die staat zou gaan heten. En doch oplettende verslaggever meldde dat toen de man naar buiten kwam om mede te delen dat de staat was uitgeroepen en werd hij teruggeroepen. Hij kwam alsnog naar buiten en deelde mee dat de Joodse staat heet Israël. Dat had niemand verwacht. In 1948. En het heeft wel gewerkt. Want Israël is het volk van God uit de Bijbel. De Joden niet, dat weet u toch. Die waren ongelovig, de Joden. Dat was allemaal, toch? De Bijbel doet lelijk over de Joden. Paulus doet lelijk over de Joden, Johannes doet lelijk over de Joden. Jezus ligt overhoop met de Joden. In Handelingen ligt iedereen in de ware wereld overhoop met de Joden. En ze claimen dus de naam Israël. Dus de naam van het volk van God. Het uitverkoren volk. En wij zijn toch vrienden van Israël. En dan moet ik u zeggen, ja, van Israël wel. Maar niet van de Joodse staat of welke staat dan ook die zich Israël noemt. Want de naam Israël is alleen voor het volk dat de Heer dient. In die zin, nou wordt het pas moeilijk hoor, wat ik nu ga vertellen. In die zin spreekt de Bijbel over, ziet Israël dat naar het vlees is? 1 Korinthe 8 of 10, dat weet ik zo gauw niet. Ziet Israël die naar het vlees is, daar eet men toch van het altaar. Men eet van wat aan de Heer geofferd is. Men leeft van de dienst aan de Heer. Dat is Israël naar het vlees. En niet zeggen dat gaat over de Joden. Nee, het gaat over Israël uit Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de Mosaïsche wet. Maar de vergelijking is dus met ons. Wij zouden namelijk ook leven van onze dienst aan de Heer. Wij dienen de Heer en Hij zorgt voor ons. En daarmee worden wij impliciet beschouwd als Israël naar de geest. Vanwege de tegenstelling. Maar de uitdrukking staat er niet. En daarna hebben we ook nog Galaten 6, meen ik. Ik zit er soms naast toe met die schriftverwijzingen. Maar ik meen Galaten 6. Daar wordt genoemd het Israël Gods. En uit het verband blijkt zeker dat het niet het Joodse volk is. En wie is het dan wel? Nou ja, wij misschien. En daarna ontstaat het probleem. Bovendien, je kan zeggen, Israël is het volk dat de Heer dient. Maar wij zijn toch een volk dat de Heer dient? Oh, is de kerk een volk? Ja, wij zijn toch van de Heer en we zijn toch het volk Gods? En vroeger had je nog kerkelijke wetgeving, een kerkelijke rechtspraak, een kerkelijke rechtbank, een kerkvorsten. En dan ben je toch een volk? Zijn wij dan op die manier toch Israël? En dan, zo kom je bij vergeestelijking van profetieën en dat soort dingen meer. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan je nou wel zo redeneren. Maar de vraag is hoe bijbels dat is. En het antwoord op die vraag is, het is een beetje bijbels. En dat maakt het lastig. In werkelijkheid, maar nou steek ik mijn nek uit, want eigenlijk, ik heb 15 minuten. En dit kan niet in 15 minuten, maar ik kan het u wel in 15 minuten vertellen. Dat gaat als volgt. Volgens de Bijbel. Ja, en volgens mij natuurlijk, hè? Want dit is wat ik in de Bijbel meen gelezen te hebben. En dat kon ik u vanavond vertellen, dus dan. Ja, inderdaad. Maar volgens de Bijbel. En ik ben er stellig van overtuigd, zodra het niet het geval is, zeg ik het er wel bij. Maar volgens de Bijbel zou Israël altijd Gods volk zijn. Vanaf minstens het moment dat gezegd werd. Maar zelfs nog met terugwerkende kracht ook nog, want wordt achteraf gezegd, en Israël was van geboorte af Gods volk. Want de stamvaders van Israël, dat waren maar enkele mannen, Abraham, Isaac en Jacob, die waren al Gods volk. Al was het maar een klein gezinnetje. Maar vanaf de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën had God hem afgezonden en gebracht naar het beloofde land. En hij zegt, ik zal u tot groot volk maken en tot vele volken. En tot vele koninkrijken, eventueel vertaald met vele koningen. Maar dat kan net zo goed koninkrijken zijn, en dat is ook zo. En het wordt herhaald aan Isaac, zodat u niet deze uitsprakenbelofte moet wegredeneren naar Ismaëlitische volkeren, zoals gebruikelijk is. Want het werd gewoon herhaald aan Isaac. En niet te vergeten aan Rebecca. Net als bij Abraham ook aan Sarah. Maar aan Isaac en zijn vrouw Rebecca. En daarna wordt het herhaald aan Jacob. Die die woorden letterlijk zo doorgeeft en zegt: die God mijn vader, die belofte gedaan heeft, Abraham, Isaac, die God die mij enzovoort, die zegenen ook u en zegenen deze jongens, deze mannen, Ephraim en Manasse, Genesis 48. En zo zegende hij dus Jozef en over het hoofd van Jozef heen die twee kleinzonen, Ephraim en Manasse. Kortom, die belofte werd herhaald, zelfs zodanig dat Ephraim zou worden tot vele volkeren. Uit één stam dus maar, hè? Vele volkeren. Ephraim. Ja, ja. Een heel, heel gemene best van volkeren zou het worden. En een veelheid van, dat staat allemaal in de Bijbel, ja. Maar Israël zou altijd Gods volk zijn. Daarna toppen wij met profetieën die zeggen dat Israël niet Gods volk zou zijn. Er staat er. En ik zal ook de hunne niet zijn, zal worden niet mijn volk, lo ami, enzovoort. Daar toppen wij dan mee. En om, dat is Hosea, dit. Nee, er zijn andere profetieën ook waar het zo staat, maar dit is het meest opmerkelijke, Hosea. En daarna worden die woorden uit Hosea 1 en 2 worden aangehaald door Paulus in Romeinen 9 en door Petrus in 1 Petrus 2. En daar weten we niet beter te doen dan die uitspraken van toepassing te brengen op het Joodse volk. Waarvan we dan zeggen, nou, het is in onze dagen lo ami. Hoewel ze in Nijkerk daar zich niks van aantrekken. In de lelie staat ook niet, maar ik weet niet of je het nieuws gevolgd hebt. In Lelystad was het begin van het Chanukka-feest. Het is al begonnen. Dat is de equivalent van het christelijke kerstfeest, het feest van de lichtjes. En het is daar in werking gesteld. De kandelaar is aangestoken door de een of andere rabbijn. Met hulp van de baas, de directeur, de voorzitter, weet ik het niet, uit Nijkerk. Van de vrienden van Israël. En dat is gisteren of eergisteren gebeurd, ik weet niet wanneer. In Lelystad. Nou goed, moet er verder niks over zeggen. Maar dan krijg je het verhaal van, ja, maar de Joden zijn het uitverkoren volk. Dan zeg ik, ja, dit kan niet. Dit kan niet. Zijn wij het volk van God of zijn de Joden dat? Want we leren nou juist, hebben wij geleerd, dat de Joden lo-ami zijn geworden. Dat mogen wij ook niet leren, heb ik vanmiddag op de radio gehoord. Dat mogen wij ook niet leren, want het is antisemitisch. Dat is jodenhaat binnen het christendom, dat mogen wij allemaal niet vertellen. En ook de kinderen niet wijsmaken enzovoort. Dus dat is allemaal antisemitisch. Men is die dingen allemaal kwijt, maar dan zegt men, ja, het is niet Gods volk, ze zijn ongelovig. En dan krijg je toch weer te horen, ja, maar het is het uitverkoren volk enzovoort. Wat een warboel is dat eigenlijk. Maar waarom komt men er niet uit? Zal ik u vertellen, de Bijbel zegt, Israël, dus één ding, de Bijbel zal altijd Gods volk zijn. Er staat ook in de Bijbel, gij zijt niet mijn volk en ik zal de uwe niet zijn. Maar tegen welk volk wordt dat gezegd? Het is makkelijk. Als het tegen Juda is, het Joodse volk, dan betekent het automatisch dat Israël, zijn de 10 stammen, dan dus wel Gods volk is. En als het tot de 10 stammen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, dan zal ook de uwe niet zijn, gij zijt lo ami, betekent het automatisch dat het Joodse volk de fakkel verder draagt en dus beschouwd moet worden als Gods volk en recht heeft daarmee op de naam Israël, want Israël is de naam van het volk van God. En toen de 10 stammen werden afgedankt, dat wil zeggen naar Assen verdwenen en toen was het einde aan de staat, zei Juda, de inwoners van Jeruzalem, Judea, zei, dat is mooi, nou zijn wij Israël. En ze hadden gelijk. Ze waren echter wel wat al te enthousiast en te voortvarend en te hoogmoedig. Maar ze hadden gelijk. Want dat betekent dat Gods werk, voor zover verder volbracht zou moeten worden, ging via het Joodse volk. En dat is ook wat gebeurd is. Hebben die nog? En in onze dagen, kort en goed, het Joodse volk is in onze dagen, lo ami. Nee, Hosea en ook Romeinen 9 en 1 Petrus 2 hebben het over lo ami, dat ami zou worden. Maar ze hebben het dus, want daar had Hosea het over, over de 10 stammen van Israël. Dat zou lo ami worden, dat is ook gebeurd. Maar daarna wordt gezegd dat ze niettemin zonen van God zouden genoemd worden. Kinderen van de Allerhoogste God enzovoort. Ze zouden alsnog Ami heten. En dat is in onze dagen. Langzaam. Het Joodse volk, daar waren de woorden Gods aan toe betrouwd. Dat is Israël. Het volk met de woorden Gods. Het profetische, het priesterlijke volk. In de dagen, tot in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, was dat het Joodse volk. En daarvan wordt gezegd, zij zijn gestruikeld. Ze zijn te pletter gevallen, of verpletterd door of onder de steen, of wat het maar was. Dat wil zeggen, ze zijn niet Gods volk, ze zijn verstrooid geworden, net als Judas. Die de naam van Juda droeg dus, van het tweestammenrijk, enzovoort. Zodat de vraag is, als Israël altijd Gods volk is, wie is dan Israël? En dan geeft men soms het antwoord, de kerk bij. En dat zit dicht in de buurt, maar men heeft de fase overgeslagen. En daarom heb je die verwarring. Het is namelijk juridisch en fundamenteel onjuist. Echter in de praktijk klopt het. Fundamenteel juridisch. Als de 2 stammen lo-ami zijn, kan het niet anders dan zijn de 10 stammen ami, Gods volk. En de Heer zei tot de Joden, let goed op wat ik wel en niet zeg hoor. De Heer zei tot de Joden in Matthäus 21, de zaligheid, de wijngaard, uit de gelijkenis die eraan vooraf ging, de steen, die 2 teksten daarvoor genoemd wordt, die de bouwden die versmaad hebben, zal van u worden afgenomen, de steen, de zaligheid, de wijngaard, het koninkrijk, zal van u afgenomen worden en gegeven worden aan een ander volk, dat zijn vrucht voortbrengt. En de fariseeën en schriftgeleerden begrepen, staat erbij, dat hij van hen sprak. Want zij waren die boze wijngaardeniers, zij waren die bouwlieden, zij verwierpen de steen. Van de Joden dus, want die vertegenwoordigden zij, zou de zaligheid, de steen, wijngaard, koninkrijk, worden afgenomen. Aan wie wordt het dan gegeven? Aan een ander volk. Maar als het niet Juda is, dan is het Efraïm. Als het niet de 2 stammen zijn, zijn het de 10 stammen. Dat is het antwoord. Het zou dus gegeven worden aan de 10 stammen van Israël. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want er stond, het zal van die worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht zou voortbrengen. De vrucht van die wijngaard. Uit die gelijkenis. Heb je dat nog? De vrucht van het priesterlijke werk van het echte Israël, dat God zou dienen. Wat zou er voortgebracht worden? Wat is de vrucht? Wat zou er gebouwd worden met die steen die de bouwlieden verworpen hebben? Een tempel? Of gewoon de gemeente van eerstgeborenen? En ik geloof dus dat de zaligheid impliciet gewoon het woord van God, moet het andersom zeggen, het woord van God van hen weggenomen is. En daarmee de hele zaligheid, de bediening daarvan. Ze zijn niet langer gezanten van Christus wegen. Joden niet, het Joodse volk als volk niet. En God heeft het gegeven dus aan het andere volk, het andere huis van Israël. Dat was Lo-Ami tot dat moment, volgens Hosea en Romeinen 9 en 1 Petrus 2. En is nu Ami geworden. God heeft het bij hen gedeponeerd. En daar draagt het vrucht. En de vrucht is de gemeente. En nou iets praktischer. De praktijk is, God geeft zijn woord, zijn opdracht, zijn bediening, geeft hij aan de 10 stammen van Israël, die dan officieel Israël heten. Maar u en ik weten toch allebei dat dat een tamelijk theoretische aangelegenheid is. Juridisch overigens waterdicht, en daar gaat het maar om. Maar dat is de jure. Maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, kan je deze dingen alleen maar toepassen op degene die ook daadwerkelijk dat woord zich eigen maken, het geloven en het bedienen. Maar dat is de gemeente. Zodat de functie van Israël in de praktijk bediend wordt en gedragen wordt door de gemeente. Maar dat kan alleen omdat de gemeente juridisch voortkomt uit Jozef, dat wil zeggen uit Efraïm, Manasse, uit de 10 stammen van Israël. En daarom vind je in de historie dat het evangelie zodra het gepredikt werd inderdaad naar Efraïm ging, zeg maar naar Brittannië, want daar ging het naartoe, dat het daar op regeringsniveau werd aanvaard en dat van daaruit de zendelingen de wereld ingestuurd werden. Want dat is de geschiedenis, hoe het echt gegaan is. En daarna weet iedereen, want dat staat gewoon in je geschiedenisboeken, de christelijke religie is de religie van de blanken. Per definitie. Maar als dat de 10 stammen van Israël zijn, mijn conclusie was ooit, dat is wel heel lang geleden overigens, maar mijn conclusie was ooit, dat als het christendom per definitie de religie is, de godsdienst is van de blanken, dan moeten dat de 10 stammen zijn. Nou ja, dat was niet nieuw. Dat laatste was niet nieuw. Maar ik vind altijd nog dat al die wereldse argumenten, al die historische, archeologische, filologische argumenten die aangehaald worden voor de oorsprong, islamitische oorsprong van de blanken, om zo te zeggen, van de Europeanen, dat die, ja, daar heb ik allemaal weinig boodschap aan, want het mag dan wetenschappelijk verantwoord zijn, maar ik til niet zo zwaar in de wetenschap. Ik heb de Bijbel hoger, maar op het moment dat blijkt dat de Bijbel en de zaligheid inderdaad terecht is gekomen bij, niet alleen gepredikt is aan, maar gedeponeerd is hier in het Westen, ja, dan kan het niet anders. Dat moeten dan die 10 stammen zijn. Dat gaf voor mij de doorslag. En daarna, oké, er zijn veel meer argumenten voor. Maar ik zal je wat anders vertellen, want ik heb nog 2 minuten. In Romeinen, volgende keer hebben we het weer over Jeremia 51. 50 in de wet. In Romeinen 11 wordt ook over deze kwestie gesproken en over de gelovige overblijfsel in Israël, niet in Juda, in Israël. En dat is de gemeente van vandaag. Maar Romeinen 11 spreekt ook over 2 olijfbomen, een tamme en een wilde. En zegt, van die tamme zijn de takken afgesneden omdat ze ongelovig waren. En takken van de wilde zijn daar afgehaald en geënt op de stam van die tamme. Hebben jullie dat nog? En tot dat moment is dat goed te verklaren in de context. Het idee is namelijk, dit was die tamme, dat was het Joodse volk, men zegt gewoonlijk Israël. Maar ik zeg, het is het Joodse volk. Dat is afgesneden, die takken. En takken van de wilde olijfboom. En men zegt, dat zijn de heidenen. en wij dus, zijn geënt op die Israëlitische zende, die Joodse boom, en dragen daar vrucht. En dat is dus de gemeente of zoiets. En tot nog toe is dat aardig te volgen. Maar daarna gaat het verhaal verder met dat als die takken in het geloof niet blijven, zullen ze ook afgesneden worden op hun beurt. En er staat er zodanig dat het niet als niet een hypothese is, maar dat er gewoon staat dat zal gebeuren. En als het gebeurt, dan zullen ze alsnog afgesneden worden. Dan moet je dus geloven dat de gemeente weer wordt afgesneden. En als je dat niet wil geloven, dan geloof je dat dus gelovigen kunnen worden afgesneden als ze niet in het geloof blijven. Dus men gebruikt die schriftplaats als een leer voor de afval der heiligen, heet dat. Zo van, je kan wel behouden zijn, maar je kan ook weer verloren gaan. Want je kan weer afgesneden worden als je in het geloof niet blijft. Daarvoor moet je dus weten dat het niet gaat over individuen, maar dat het gaat over een volk. En dat het niet gaat over de eeuwige zaligheid als zodanig, maar het gaat over de zaligheid van de Heer te mogen dienen als priesterlijk volk. En het punt is dat de tamme olijfboom is niet Israël, hoewel dat valt niet op, want als het de Heer dient, dan heet het Israël. Maar het is Juda. En de wilde, zei vijgenboom, olijfboom had ik moeten zeggen. Maar goed, en de wilde olijfboom, ja, dan begrijpt u toch wie dat is? Als de tamme boom Juda is, zijn de twee stammen, dan is de wilde toch de 10 stammen van Israël, de olijfboom, de erfgenaam van de olie, van de zegeningen en wat het maar was. En dat is het punt. Dat wil zeggen, die takken, die afstammelingen en 10 stammen van Israël hebben deel gekregen aan Juda, aan het huis van Juda, aan de zegeningen van het huis van David, kortom aan de Messias. Dat is de situatie vandaag. En als die 10 stammen in het geloof niet blijven, schrik slaat je om het hart, maar goed, zullen zij alsnog worden afgesneden. En dan is het verhaal nog niet af, want er staat er zullen de oorspronkelijke takken van de tammen, zullen alsnog op hun oorspronkelijke plaats teruggeënt worden. Dat laatste is het herstel van het Joodse volk, als het tot geloof komt in de toekomst, maar dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. En het afsnijden van die takken van die wilde, die op de tammen staan, zal ik maar zeggen, is het afsnijden van de 10 stammen uit de positie van Israël, het volk waarvan God zich bedient, opdat het vrucht zal dragen, namelijk de gemeente zal voortbrengen. En dat komt aan zijn eind, logischerwijze in de opname van de gemeente, want dan is ze helemaal geen gelovige meer, en dan zijn ze zeker in het geloof niet gebleven, want je hebt alleen nog ongelovigen op aarde. Het is de makkelijkste verklaring. Nou, misschien ook niet, maar er is er nog een. De andere is natuurlijk dat u en ik al lang weten dat de van oudsher officieel geboekte christelijke natieën, ja, die bestaan eigenlijk niet meer, die zijn er niet meer. Nederland hoort er niet meer bij in elk geval, heeft men ons officieel vanuit Den Haag laten weten. Wij worden niet meer geacht een christelijke natie te zijn. Dus die kan je afschrijven. Nou, op het continent weet ik er sowieso geen andere meer. Ook in Scandinavië niet overigens. Waar ze dan toch in de eerste plaats nog zo moeten zoeken. Maar ik denk dat dat ook wel gebeurd is. Dan heb je Brittannië nog. Nou ja, Engeland. De sporen vind je er nog wel van, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik heb weinig vertrouwen in de volgende generatie op de troon, daar ook trouwens. Niet om iemand te beledigen, maar ja, ik hoop er altijd maar het beste van, maar ik denk dat het wel gebeurd is. En wat de Verenigde Staten van Noord-Amerika betreft, want die zijn de volgende in de rij, denk ik, ja. Nou, een paar zuidelijke staten zijn misschien nog als christelijk aan te merken met een beetje goede wil. Maar ik ben bang dat, dat er hevig protest komt als ik het zeg. Dus dan zeg ik het maar niet. Ik denk dat het wel gebeurd is. Met de christelijke volkeren. Zuid-Afrika ging er nog lang voor door. Voor zover het blank was althans. Nou, zwart ook wel trouwens hoor. Echt wel. Nieuw-Zeeland misschien, maar daar weet ik heel weinig van. Maar het houdt wel op. In onze dagen. Dus ja, dat betekent dat ze afgesneden worden. En dat betekent dat de Bijbel het woord de bediening van die volkeren wegneemt. Begrijp me goed. Van het volk. Gewoon het volk als volk. Dus eigenlijk had ik moeten zeggen, officiëlen, de jure, de Europese volken, de blanke volkeren, zijn de 10 stammen van Israël. En dat is eigenlijk Israël in onze dagen. Alleen het draagt die naam niet, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid als zodanig. Maar het is wel degelijk aan die volkeren toebetrouwd. En daaruit is de gemeente ontwikkeld, gebouwd in de loop der eeuwen. En in de praktijk, nou ja, degene die trouw waren aan dat woord en dat bediende en bestudeerde en bewaarde, ja, dat is de gemeente natuurlijk. En daar kan iedereen van deel uitmaken, ongeacht welke afstamming het is. Maar niemand kan ontkennen dat als je de Bijbel zoekt, dan moet je in Brittannië wezen. En daar heeft die Brits Israëlbeweging tot vandaag dus groot gelijk in. Dat is zo, ja. Zeker wel. Maar dat is langzamerhand een achterhaalde zaak. En omdat het toch kerstfeest loopt, heb ik nog een gratis opmerking voor u. Dat is deze. Dat Jozef, die we allemaal zo goed kennen, vooral als kerstfeest wordt, bedoel ik die Jozef, die zonen Davids heet hij, in Matthäus 1, nadat het hele geslachtsrekening voorbij komt, die erfgenamen van de troon, Jozef, geen zonen Davids. Die, waarom heet die man eigenlijk Jozef? Omdat Jozef een naam is die herinnert aan het eerstgeboorterecht. De belofte van eerstgeboorterecht. Toch? Jozef. Dan Efraïm en Manasse. Jozef. Jozef was verloofd. Ondertrouwd heette de Statenvertaling. Ik geloof dat het bij de Rooms-Katholieken heet verloofd. Maar het is hetzelfde, want het verloof vind ik eigenlijk mooier, omdat het woord belofte daarin zit. Want dat is de huwelijksbelofte. Men is verloofd als het beloofd is dat men met elkaar zou trouwen. Ja, soms hebben de ouders dat aan elkaar beloofd, maar van oudsher. En dan waren de kinderen nog liggend in de wieg of nog naar de kleuterschool of waar ze maar naartoe gingen vroeger. Waren ze al verloofd, hè? Dat weet u. Soms zelfs al getrouwd. Maar goed. Maar er mocht alleen niks geconsumeerd worden, heet dat. Maar vooruit maar weer. Maar verloofd, dat wil zeggen, ze belofte gedaan. Jozef en Maria waren verloofd. Het betekent, dat kun je ook in de Bijbel lezen, dat de trouw beloofd was. Ze waren alleen nog niet officieel getrouwd. Dat is dus ook een Bijbels beginsel, hè? Ja. En terwijl ze dus elkaar niet bekenden, dat staat zo in de Bijbel, werd er niettemin een zoon geboren, toch? En wanneer ze precies getrouwd zijn, weet ik ook niet. Nou ja, ik weet het wel, tenslotte is het ook een biologische aangelegenheid. Er staat, hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Dat wil zeggen, het was een voorechtelijk kind. En Jozef zei, dit lijkt niet goed. Ik was van zins haar heimelijk te verlaten. En toen zei de engel, nee, dit is niet de bedoeling. Dit is van Gods wegen enzovoort. En de aardigheid is dat ze daarna met elkaar getrouwd zijn. Daarom heb ik bezwaar tegen die hele leer over Maria die altijd maagd gebleven is. Punt 1, de Bijbel zegt dat het niet zo is. Hij bekende haar niet totdat enzovoort. Dus ja, dan is het gauw klaar. Dus ik heb ook geen moeite met dat de Heer Jezus een stel broers en zussen had. Die inderdaad kinderen waren van Jozef en Maria. Gewoon, zijn broers en zussen. zoals daar waren opnieuw. Een Jozef en een Simeon en wat waren er nog meer? En Jacobus en Judas, zeker. Erfgenamen van de troon dus. Althans behorend tot de koninklijke familie. Maar die maar even terzijde. Maar Jozef en Maria. Maar Jozef staat voor de beloften. Aangaande dat eerst geboorterecht. En de beloften waren van toepassing via Jozef. Op grond van Jozef op Maria. Maar Maria, alle Maria's in de Bijbel. Inclusief Mirjam natuurlijk. Zijn er uitbeelding van Israël en meer specifiek van de 10 stammen van Israël? Maria. Hetzelfde Bijbel door, zo makkelijk aantoonbaar. Vandaar dat de Heer in zijn opstanding meteen verschijnt aan ene Maria. Aan wie anders? Aan de 10 stammen van Israël namelijk, was de bedoeling. Daarom zei hij ook tegen haar, zeg toch mijn broeders, de discipelen, dat ze verzamelen in Galië. In der heidenen enzovoorts. Het land van de 10 stammen. Maar laat maar zitten. Het is Jozef en Maria. Maar Jozef en Maria, de belofte van eerstgeboorterecht en de 10 stammen van Israël, horen bij elkaar. Maar er is geen gemeenschap. Maria is wel de bruid, maar niet de vrouw. Ik heb meteen uitgelegd wie de bruid is. Hè? En daar wordt uitgeboren een mannelijke zoon, want het is zo'n kerstfeest. En de geboorte van Jezus uit Maria, als juridisch wettige zoon, staat in de Bijbel, als wettige zoon van Jozef, op grond van die belofte. De geboorte van die zoon is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Want in Jesaja stond al dat de geboorte van Jezus een teken was. En de vraag is, waar is het dan een teken van? Jezus geboren uit de vrouw die de man niet bekend heeft. Maar aan wie wel beloften waren gedaan. Het is een uitbeelding dus van de geboorte van de mannelijke zoon. Niet alleen de Heer Jezus, maar heel de gemeente dus. Uit de 10 stammen van Israël, op grond van de beloften van eerstgeboorterecht die vererfd waren via Jozef. En het ultieme antwoord op de vraag wie is de bruid, is dus de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. En daaruit wordt de gemeente geboren, de mannelijke zoon. Maar er stond er in Hosea, ik zal u mij ondertrouwen, tot bruid werven heet het in de NBG, meen ik. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Maar het zijn uitspraken over het 10 stammenrijk. Nee, dat staat in je handboeken, Bijbelse handboeken, staat er gewoon in, dat het uitspraken zijn over het 10 stammenrijk. En dat is ook zo. Maar het is in onze dagen van toepassing. En voordat Israël als zodanig terugverzameld wordt, en voordat er werkelijk gemeenschap plaatsvindt tussen de Heer en Israël, officieel, voor de grote bruiloft, om zo te zeggen, wordt er een kind geboren, een mannelijke zoon. Heb je dat? En die, om moeilijk te maken, die mannelijke zoon, die gemeente, maakt deel uit van de bruidegom, want de kinderen van Israël zullen met Israël trouwen. Dat was Jesaja 62 en daar waren wij vorige keer, meen ik, aan het eind van de avond, dacht ik ook. Dat weet ik niet zeker meer, maar dat meen ik mij te herinneren. Dus ja, zo schiet het niet op eigenlijk. Als we nog steeds niet verder zijn.
Jesaja 62 vers 3 en verder.
Want gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, zo zullen uw kinderen u trouwen enzovoorts. Kijk, dit is een sluitend verhaal, wat ik u nou vertel, waarbij alle aspecten van die profetieën inderdaad zijn opgenomen. Niet maar een filosofietje, maar gewoon alles wat erover gezegd wordt in de Bijbel. En dan sluit het volkomen. Alleen ja, het is niet zo heel simpel, maar kom op zeg. We hebben op school wel moeilijke dingen moeten leren dan dit. mag toch niet al te moeilijk zijn. In theorie, Israël, vandaag de 10 stammen van Israël. Maar het is een functie die afwisselt tussen het ene huis van Israël en het andere. En in de toekomst komt het weer gewoon bij elkaar. Zie? Maar in onze dagen, eigenlijk het priesterlijke volk, Ami, dat zijn de 10 stammen van Israël. En daaruit wordt de gemeente geboren. En dat is de gespannen van relatie tussen wat wij noemen staat en kerk. De kerk is de gemeente, naar Bijbelse maatstaven, die wordt getrokken uit de wereld, maar heeft wel degelijk een aardse oorsprong enerzijds. En die is gelegen, wel niet bij het Joodse volk, niet bij Juda, maar bij de 10 stammen van Israël. Die lui die de wet niet hadden, maar waar het woord van God zijn thuis gevonden heeft, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. En vandaar dat ik alle vrede mee heb met het idee dat ook een land als Nederland ontstaan is uit godsdienstige overwegingen. En ik denk ook wel degelijk met behulp van ingrijpen van bovenaf. Maar niet om een volk tot de staat uit te bouwen of om een volk een land te geven of iets dergelijks. Maar gewoon opdat de Heer zou dienen. En ik denk inderdaad dat daarom de Nederlanden zich hebben moeten ontworstelen van de Spaanse, zeg maar, Rooms-Katholieke overheersing enzovoorts. Wis en waarachtig wel. En ik denk wel degelijk dat Willem van Oranje, het is niet meer populair, je mag het niet meer zeggen, maar ik geloof wel degelijk dat Willem van Oranje een instrument was in Gods hand om die vrijheid te maken die nodig was, opdat dat woord van God ingestoten zou krijgen. Ik denk dat het wel degelijk een verantwoordelijkheid was van de Staten-Generaal om opdracht te geven tot het maken van deze Bijbelvertaling in de tijd. Heb u dat nog? Als u maar niet denkt dat het werk Gods bestaat uit het creëren van staten en landen enzovoorts. Het is alleen het middel om tot het doel te komen. En het doel is nog steeds de opbouw van de gemeente. En daarom, wij horen tot de gemeente, wij bestuderen de Bijbel als leden van de gemeente en we zijn de overheid dankbaar die ons dan toch ooit die Bijbel gegeven heeft. Het is nu ondenkbaar dat ze het zouden doen, zoiets, maar het is wel gebeurd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw woord in ons midden hebben. Dat woord de eeuwen door heeft doorstaan en dat u dat woord hebt bewaard, ook de eeuwen door. Zodanig dat we dat ook vanavond hier in deze plaats in ons midden konden hebben. Wij danken u dat we ons daardoor mogen laten onderwijzen. Dat uw woord ons voor dwaling behoedt. Dat we daarmee ons pad rein kunnen bewaren. Door dat woord dat een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. Wij danken u voor het profetisch woord dat inderdaad zeer vast is. En dat ons spreekt over wat u in het verleden tot stand gebracht hebt. Maar zeker ook wat u vandaag doet en wat u in de toekomst alsnog zult doen. En we danken u dat we daaruit onze zekerheid mogen putten. Dat we daarop ons geloof mogen bouwen. Dat we die steen, die rotssteen kennen die niet wankelt, die wel vast gefundeerd is en die tegelijkertijd ook is hoofd des hoeks. En we danken u dat wij deel uitmaken dan van die tempel zelfs. Van dat priesterlijke volk dat uw woord bewaart en dat pilaar is en vastigheid der waarheid. Wij danken u voor deze avond en wij bevelen ons bij u aan. Vader, wees u ons nabij. Omdat we uw kinderen geworden zijn. Voltooit u, volbrengt u uw werk in ons. In overeenstemming met uw beloften tot op de dag van Christus. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Zodat we mogen wandelen in uw licht en naar uw licht. Om Christus wil. Amen.